Vanavond wil ik met u gaan naar Genesis hoofdstuk 15. Genesis hoofdstuk 15. En dan gaan we lezen vanaf vers 1. Hierna kwam het woord des Heren tot Abram in een gezicht. Vrees niet, Abram, ik ben uw schild. Uw loon zal zeer groot zijn. En Abram zei: de Heere, Heere, wat zult gij mij geven, daar ik kinderloos heen ga? En de bezitter van mijn huis, dat zal deze Damaskener Eliezer zijn. En Abram zeide: zie, mij hebt gij geen nakroost gegeven, en nu moet een onderhoorige mijn erfgenaam zijn? En zie, het woord des Heren kwam tot hem: deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar uw lijfelijke zoon, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem naar buiten en zeide: zie toch op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem: zo zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de Heere, en hij rekende het hem toe als gerechtigheid. En hij zeide tot hem: ik ben de Heere, die u uit Ur der Chaldeeën heb geleid, om u dit land in bezit te geven. En hij zeide: Heere, Heere, waaraan zal ik weten dat ik het bezitten zal? En hij zeide tot hem: haal mij een driejarige jonge koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif. Hij haalde die alle voor hem, deelde ze midden door en legde de stukken tegenover elkander. Maar het gevogelte deelde hij niet. Toen de roofvogels op de dode dieren neerstreken, joeg Abram ze weg. Toen de zon op het punt stond onder te gaan, viel een diepe slaap op Abram. En zie, hem overviel een angstwekkende, dikke duisternis. En hij zeide tot Abram: weet voorzeker dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat het hunne niet is, en dat ze hen dienen zullen, en dat die hen zullen verdrukken 400 jaar. Doch ook het volk dat zij zullen dienen zal ik richten, en daarna zullen zij met grote haven uittrekken. Maar gij zult in vrede tot uw vaderen gaan. Gij zult in hoge ouderdom begraven worden. Het vierde geslacht echter zal hierheen wederkeren, want eerder is de maat van de ongerechtigheid de Amorieten niet vol. Toen de zon was ondergegaan en er dikke duisternis was, zie een rokende oven met een vurige fakkel, welke tussen die stukken doorging. Te dien dagen sloot de Heere een verbond met Abram, zeggende: aan uw nageslacht zal ik dit land geven, van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de rivier de Eufraat. De Keniet, de Kezeniet, de Kadmoniet, de Hetiet, de Periziet, de Rafeïten, de Amoriet, de Kaniet, de Gergaziet en de Jebuziet. Sara aan u, de vrouw van Abram, schonk hem geen kinderen. En ze had een Egyptische slavin, wier naam was Hagar. En Sara zeide tot Abram: zie toch, de Heere heeft mij niet vergund te baren. Ga toch tot mijn slavin, misschien zal ik uit haar gebouwd worden. En Abram luisterde naar Sarai. En Sarai, de vrouw van Abram, nam Hagar, de Egyptische haarslavin, nadat Abram 10 jaar in het land Kanaan gewoond had. En hij gaf haar aan haar man Abram tot vrouw. Tot zover. Ja, deze twee hoofdstukken, Genesis 15 en Genesis 16, die bepalen ons wederom bij de strijd tussen de geest en het vlees. Tussen geloof en werken. Tussen vrijheid en gebondenheid. En als je goed naar deze hoofdstukken kijkt, Genesis 15 en Genesis 16, dan komen hier eigenlijk de sleutelwoorden tot je van de Galatenbrief. En eigenlijk is ook de Galatenbrief het goddelijke commentaar op Genesis 15 en 16. Daarom raad ik in ieder een aan, is van de week thuis, is de Galatenbrief te lezen. Het zijn maar 6 hoofdstukjes. Lees nou eens Genesis 15 en 16 aan de ene kant, tezamen met de Galatenbrief, en zie hoe de Galatenbrief Genesis 15 en 16 prachtig commentarieert. Ja, in antwoord op het eerste vers, en het eerste vers dat luidt dat God in een gezicht tot Abram zegt: vrees niet, Abram, ik ben uw schild, uw loon zal zeer groot zijn. Ja, vanmorgen hebben we gezien in welke context God dit zei. Hè? Want Abram, ja, die zat misschien er best wel over in dat hij die koningen uit het oosten had verslagen. En die kwamen helemaal uit het Babylonische Rijk, uit Elam. Daar kwam koning Kedar Laomer vandaan. En ja, hij had al die koningen daar, die kwamen in Kanaan, had hij wel verslagen. Maar ja, wat heb je met die koningen die uit het oosten komen als ze verslagen zijn? Nou, dan komen ze terug. Verder had hij ook geen vrienden gemaakt met de koning van Sodom. Want toen de koning van Sodom hen aanbood om de wereldse rijkdom van Sodom te nemen, had hij dat aanbod keihard afgeslagen. Alsof het de duivel was die hem dat gezegd had. Ja, hij maakte daar geen vrienden mee en misschien er was toch wel vrees opgekomen in Abrams hart. En dat de Heere daarom in Abrams hart keek en daarom zei: Abram, ik ben uw schild. Ook zei hij tot Abram: uw loon zal zeer groot zijn. Want de Heere die bewondert eigenlijk het geloof in Abram. Abram die hier in vers 22 van het vorige hoofdstuk zegt: doch Abram zeide tot de koning van Sodom: ik zweer bij de Heere, bij God de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde, zelfs geen draad of schoenriem, ja, niets van het uwe zal ik nemen, omdat gij niet kunt zeggen: ik heb Abram rijk gemaakt. Geen zins, ik neem niks van je aan. Ja. En hij zag niet op die aardse rijkdom van Sodom, hij zag op de hemelse rijkdom van God. En God die bevestigt dat ook. Die zegt ook: uw loon zal zeer groot zijn. Maar als de Heere dat gezegd heeft: vrees niet, Abram, ik ben uw schild, uw loon zal zeer groot zijn, dan vraagt Abram in vers 2, en Abram zeide: Heere, Heere, wat zult gij mij geven, daar ik kinderloos heen ga, en de bezitter van mijn huis, dat zal deze Dasmaskener Eliezer zijn. En Abram zeide: zie, mij hebt gij geen nakroost gegeven, en nu moet een onderhoorige mijn erfgenaam zijn. Ja, als Abram die woorden hoort: ik ben uw schild en uw loon zal zeer groot zijn, lijkt hij te denken aan zijn erfenis. En het feit dat hij geen nakroost heeft voor zichzelf, dat betekent dat zijn erfenis, alles wat hij van de Heere zal ontvangen, al dat loon, ja, dat land wat hij hier van de Heere krijgt, ja, dat die erfenis verloren gaat aan een onderhorige, aan hier die Damaskener, Eliezer, die knecht van Abram. Ja, als je geen kinderen had in die tijd, dan ging volgens de wet van Hammurabi, ging ook het zo in werking. Als je overleed, dan ging je bezit naar de hoogste knecht, en Eliezer, die was de hoogste knecht van vader Abram. Ja, met andere woorden, Abram, terwijl die zo over Gods belofte, die hem al in Genesis 12 gegeven is, en die hem ook in Genesis 14 nog eens uitgebreid gegeven wordt, dat aan hem en aan zijn nageslacht dit land gegeven zal worden, daar zit hij over na te denken. En hij denkt: ja, maar hoe moet dat nou? Ik heb helemaal geen nakroost. Hoe kan God nou dat aan mij en aan mijn nageslacht dit land geven? En hij peinst erover. En hij gaat één belangrijk Bijbels principe begrijpen. Namelijk, dat het erfgenaam zijn gebaseerd is op het zoonschap. Ik zeg het nog een keer. Abraham begint te begrijpen dat het erfgenaam zijn gebaseerd is op het zoonschap. En dat is natuurlijk voor ons ook het geval, want als ik naar Efeze ga, Efeze hoofdstuk 1, dan lees ik in Efeze 1 vers 5, in liefde heeft hij ons tevoren als zonen van hem ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil. Ja, al, dat is die adoptie tot het zoonschap, hè, die bestemming tot zoonschap. En waar gaat het in het hoofdstuk over? Nou ja, over het erfdeel, want je leest in vers 11, in hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van hem, die in alles werkt naar de raad van zijn wil. En ook in vers 14 komt die erfenis nog een keer terug. Daar wordt gezegd dat wij ook in hem verzegeld zijn toen wij gelovigen geworden zijn, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis. Zoonschap, ja, zit vast aan die erfenis. Het hoort bij elkaar. En Abraham, die gaat er een en ander van begrijpen, een en ander van verstaan. En daarom zegt hij, Heere, Heere, wat zult gij mij geven? Dat zijn geen woorden van ongeloof, integendeel. Dat zijn woorden van geloof. En God wijst ook Abraham helemaal niet terecht, want hij zegt dat niet in ongeloof, hij zegt dat in geloof. Van hoe moet dat? Dat met die erfenis van mij, gegeven aan mij en aan mijn nageslacht. Hoe zit dat met dat zoonschap? Ik heb geen eens een nakomeling, ik heb geen eens zonen. En eigenlijk, als ik er goed over nadenk, dan moet ik dus een zoon hebben. En hij wenst dus een zoon. En daarom zegt ook de Heer in vers 4, en zie, het woord des Heren kwam tot hem. En wat zegt God dan? Deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar uw lijfelijke zoon, die zal uw erfgenaam zijn. Dan zie je zoonschap en erfgenaam zijn met elkaar verbonden. En deze verklaring van God in vers 4, ja, die verwijdert Eliezer definitief als erfgenaam. En deze uitspraak van God hier vers 4 confronteert Abraham op hoge leeftijd met een zekere hoop dat hij nog vader zal worden en dat hij nog een lijfelijke zoon zal hebben. Toch lijkt Abrahams geloof dit feit niet helemaal te kunnen bevatten. Want hij realiseert zich niet als deze belofte, deze hoop, door God wordt uitgesproken, dan realiseert hij zich niet dat in deze belofte ook Sara besloten is. En dat zie je ook uit het vervolg. Wat na hoofdstuk 15 komt in hoofdstuk 16. Je kan bemerken dat Abraham het eerst toch maar gaat beperken tot zichzelf. Sara vindt hij toch een beetje een twijfelgeval, die ook in hoge ouderdom is. Hoe moet dat? En als Sara dan komt met het voorstel van Hagar, neem dan maar Hagar tot vrouw, dan gaat hij daarop in. Pas later, aan het einde van hoofdstuk 16, en hij alle ontwikkelingen ziet die daaruit voortkomen, als hij dan inderdaad een kind verwekt bij Hagar, ja, dan pas gaat hij beseffen dat die belofte niet beperkt is tot hemzelf, maar dat het ook Sara insluit. Het is zelfs zo dat als je er goed over nadenkt, Abram op dit moment in Genesis 15 nog vruchtbaar is, maar zijn vrouw Sara niet meer. Hij kan zelf een kind verwekken bij Hagar, niet meer bij Sara. Hij is dus zelf nog vruchtbaar. Maar hij komt straks in een situatie dat God wacht en wacht, dat hij op zo'n hoge ouderdom komt, dat hij zelf ook niet meer vruchtbaar is op 99-jarige leeftijd. Maar zo oud is hij hier nog niet, in Genesis 15. En dan vindt dat wonder plaats, dat deze man die niet meer vruchtbaar is, en deze vrouw die niet meer vruchtbaar is, dat zij toch door Gods bemiddeling een kind samen verwekken, en dat hij een zoon krijgt, een lijfelijke zoon, Isaac. Ja, om de belofte nog eens bij Abraham in te prenten, om de belofte te illustreren, leidt de Heere Abraham naar buiten. En daarom lees je in vers 5, toen leidde hij hem naar buiten en zeide, zie toch op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem, zo zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de Heere en hij rekende het hem toe als gerechtigheid. Ziet u met mij daar Abraham staan in de nacht buiten? Hij is door de Heere naar buiten geleid. Hij kijkt op naar de hemel. En er staat een kinderloze oude man die een hele eenvoudige verklaring gegeven wordt. Hij moet omhoog kijken, hij moet de sterren tellen als hij kan. En in heel zijn eenvoud wordt die verklaring gegeven dat zijn nageslacht zal zijn zoals de sterren. En dan staat er zo mooi, als hij dan die belofte zo hoort en die sterren ziet, dan staat er, en hij geloofde in de Heere en hij rekende het hem toe als gerechtigheid. Ja, deze laatste zinsnede, en hij rekende het hem toe als gerechtigheid, dat is, denk ik, een van de belangrijkste uitspraken van de schrift. Op deze waarheid heeft apostel Paulus heel zijn evangelie gebaseerd, wat hij noemt mijn evangelie. Zonder deze uitspraak, en hij geloofde in de Heere en hij rekende het hem toe als gerechtigheid. Zonder die uitspraak zou Paulus nooit de Galatenbrief hebben kunnen schrijven. Zou hij ook nooit de Romeinenbrief hebben kunnen schrijven. Want heel die Romeinenbrief en heel die Galatenbrief is gebaseerd op en hij rekende het hem toe als gerechtigheid. Dit vers, Genesis 15 vers 6, wordt ook aangehaald in Romeinen 4. Laten we dat erbij lezen, dat lijkt me verstandig. Romeinen 4 vers 3. Daar zegt Paulus, want wat zegt het schriftwoord? En dan haalt hij Genesis 15 vers 6 aan. Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dan heb ik toch een vraag vanavond aan u. Waarom wordt Abrahams geloof nou pas in Genesis 15 gerekend tot gerechtigheid? Dit is de eerste keer, Genesis 15 vers 6... dat die zinsnede en het werd hem gerekend tot gerechtigheid is de eerste keer dat het in de Bijbel voorkomt. De eerste keer dat het in Genesis voorkomt. Maar waarom wordt Abrahams geloof nu pas gerekend tot gerechtigheid? Had Abraham voorheen dan niet in God geloofd? Had hij God dan niet geloofd toen hij zijn roeping aanvaarde en hij vertrokken was uit Ur der Chaldeeën en later nog vertrokken was uit Haran? Had Abraham dan geen altaar gebouwd in Sichem en God daar aangebeden? Had hij, zoals we vanmorgen openbaarden, dan geen geloof geopenbaard, toen hij Kedar Laomer en al die koningen achterna trok en zijn broeder Lot bevrijdde uit de handen van de vijand? Had hij geen geloof geopenbaard, toen hij tegen de koning van Sodom zegt, geen zins, ik zal zelfs geen draad en geen schoenriem van je aannemen? Want ik reken op de God, de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde? Natuurlijk. Je kan zelfs lezen in Hebreeën 11, dat daar staat, door het geloof is Abram, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok zonder te weten waar hij komen zou. Dat staat in Hebreeën 11. Door het geloof. Nou, Abram die had al veel eerder geloof geopenbaard. Maar waarom wordt dan pas in Genesis 15 vers 6 toegevoegd, en hij rekende het hem toe als gerechtigheid? De reden is dat Abrams geloof in de Heere hier op een bijzondere wijze is toegenomen. En op een bijzondere wijze is verbonden met geloof in de opstanding. En dat is misschien een beetje verborgen, maar als je het goddelijke commentaar leest in Galaten en in Romeinen, dan ontdek je dat. Die geven een blik ons op het geloof van Abraham en laten zien dat Abrahams geloof hier verbonden is met opstanding. Als je leest hier in Romeinen 4, dan lees je niet alleen vers 3, maar als je dat dan door gaat lezen, dan kom je ook tot de ontdekking hier in het hoofdstuk hoe Abraham geloofde en ook wat hij geloofde. Dan staat er bijvoorbeeld in vers 17, tot een vader van vele volken heb ik u gesteld, voor het aangezicht van die God in wie hij geloofde, en let op, die de doden levend maakt en het niet zijnde tot aanschijn roept. Doden levend maakt en het niet zijnde tot aanzijn roept. Ja, Isaac, ja, die was nog niet tot aanzijn geroepen. En daar keek Abraham naar uit. Dat geloofde hij. Hij ging in op wat de Heere zei. Vers 18. En hij heeft tegen hoop op hoop geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden, volgens hetgeen gezegd was, zo zal uw nageslacht zijn. En zonder te verflauwen in het geloof, heeft hij opgemerkt dat zijn eigen lichaam verstorven was, daar hij ongeveer 100 jaar oud was en op Sara's moederschoot was gestorven. Maar aan de belofte Gods heeft hij niet getwijfeld door ongeloof, doch hij werd versterkt in zijn geloof en gaf God de eer in de volle zekerheid dat hij bij machte was hetgeen hij beloofd had ook te volbrengen. Daarom ook werd het hem gerekend tot gerechtigheid. Het zat vast dat Abraham geloofde in de opstanding, geloofde dat de Heere tot aanschijn zou kunnen roepen hetgeen nog niet is. En zo is het ook met ons, want ons geloof zit ook, als het goed is, verbonden aan die opstanding. En zo werkt het ook richting de rechtvaardigheid, want Paulus gaat verder in vers 23. Echter niet om zijnentwil alleen werd geschreven, het werd hen toegerekend, maar ook om onzentwil. Wie het zal worden toegerekend, ons die ons geloof vestigen, let op hem die Jezus onze Heere uit de doden opgewekt heeft, die is overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging. Oh, opgewekt om onze rechtvaardiging. Die opwekking van Christus, die opstanding van Christus, dat is om onze rechtvaardiging. Het zit vast, ons geloof zit vast, we vestigen die op hem, die Jezus onze Heere uit de doden opgewekt heeft. En dat stond voor Abraham vast. Dat de Heere zo machtig was. Om hem zelf ook. En zijn nageslacht. Dat erfdeel. Dat land Kanaan. Echt te geven. Toch heeft hij die belofte van dat land, van die erfenis, niet verkregen. Dat staat ook als je leest in Hebreeën, Hebreeën hoofdstuk 11. Maar laten we dat er maar bij lezen. Hebreeën 11, vers 13. En de Hebreeën schrijver Paulus kijkt hier ook terug op wat hij net heeft gezegd, onder andere over Abraham en Sara. En dan zegt hij in vers 13, in dat geloof zijn deze allen gestorven zonder de belofte verkregen te hebben. Slechts uit de verte hebben ze die gezien en begroet. En ze hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. Want wie zulke dingen zeggen, geven te kennen dat ze een vaderland zoeken. En als zij gedachten geweest waren aan het vaderland dat zij verlaten hadden, zouden zij gelegenheid gehad hebben terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich voor hen niet hun God te heten, want hij had hun een stad bereid. Door het geloof heeft Abraham, toen hij verzocht werd, Isaac ten offer gebracht. En hij die de beloften aanvaard had, wilde zijn enige zoon offeren. Hij tot wie gezegd was, door Isaac zal men van nageslacht van u spreken. Hij, dat is Abraham, heeft overwogen dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. En daaruit heeft hij hem ook bij wijze van spreken teruggekregen. Continu is het geloof van Abraham verbonden aan opstanding, aan opwekking. En hij heeft overwogen. Hij heeft te kennen gegeven door zijn houding dat hij een beter vaderland zocht. Niet zoals gisteravond op tv. Met het zilveren jubileum van onze koningin. Gezongen werd, hoe heet hij ook alweer, door die volkszanger. Frans Bauer, hè? Ja, ging zo over het vaderland. He, dat kwam in dat refrein zo mooi terug. Ja, dat is dan het Nederland. Je mag best trots zijn op het Nederland. Maar als het goed is, zoeken wij niet ons vaderland Nederland. Maar zoeken wij met Abraham een beter, vers 16. Verlangen wij naar een beter, dat is een hemels vaderland. Ja, dat betere vaderland, dat zit ook vast aan een betere opstanding. Vers 35 van Hebreeën 11 zegt... Vrouwen hebben haar doden uit de opstanding terugontvangen. Anderen hebben zich laten folteren en van geen bevrijding willen weten, opdat zij aan een betere opstanding deel mochten hebben. Ja. Een betere opstanding. Een beter vaderland. En dan staat er in vers 39 over die allen, dat is een hele gemeente, een gemeente van allemaal gerechtvaardigden, omdat ze dat geloof allemaal stuk voor stuk in hun leven hebben geopenbaard, dat ze uitkeken naar een beter vaderland, naar een betere opstanding, naar een ander leven, vers 39, ook deze allen, hoewel door het geloof getuigenis, een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen, daar God iets beters met ons voor had, zodat zij niet zonder ons tot de volmaaktheid konden komen. Je ziet, het is nog steeds uitgesteld. En Paulus geeft daar de redenen voor. Ja, dit is het karakter van het geloof dat rechtvaardigt. Een vreemdeling zijn, een bijwoner zijn hier op de aarde en zo wandelen dat je niet van deze wereld bent, wel in deze wereld, maar dat je hier op een doorreis bent. En dat je uitziet naar een beter, dat is een hemels vaderland, naar een betere opstanding. En dat geloof van je, dat zit voor ons vast aan de opstanding van de Heere Jezus Christus. Het doel van de rechtvaardiging, die gaat terug, eigenlijk helemaal terug naar Genesis 12. Naar de roeping van Abraham. Want je leest in Galaten 3. In Galaten hoofdstuk 3. Dat daar Paulus, ziende op het geloof van Abraham, ook naar de heidenen ziet. En dan zegt hij in Galaten 3 vers 8. En de schrift, die tevoren zag dat God de heidenen uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. In u zullen alle volken gezegend worden. Zij die uit het geloof zijn, worden dus gezegend tezamen met de gelovige Abraham. Ja. Het gaat dus helemaal terug hier. Die rechtvaardiging, die uit het geloof is, beperkt zich niet alleen tot Abraham, beperkt zich niet alleen tot het Joodse volk. Het is wereldwijd, het is een geloof waar ieder mens in feite toe kan behoren. De schrift die tevoren zag dat God de heidenen uit het geloof rechtvaardigt. Romeinen 4 die voegt nog daaraan toe dat op het moment dat hier Abraham in Genesis 15 het er werd toegerekend dat geloof tot gerechtigheid, als gerechtigheid, dat hij toen dat deed niet in zijn besneden staat, maar in zijn onbesneden staat. Dat is heel bijzonder. Romeinen 4, die voegt daarbij, Romeinen 4, laten we dat maar eens lezen vanaf vers 1. Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze voorvader naar het vlees verkregen heeft? Ja, dat is precies de vraag van Genesis 15. Heren, heren, wat zult u mij geven? Nou, wat heeft hij verkregen? Vers 2, want indien Abraham uit werken gerechtvaardigd is, dan heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt het schriftwoord? Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Nu wordt hem die werkt het loon niet toegerekend uit genade, maar krachtens verplichting. Hem echter die niet werkt, heeft zijn maar zijn geloof vestigd op hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Gelijk ook David de mens zalig spreekt. Aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken. Zalig zij, wie ongerechtigheden vergeven en wie zonden bedekt zijn. Zalig de man, wiens zonde de Heere geen zin zal toerekenen. Geldt deze zaligspreking dan de besnedene of ook de onbesnedene? Wij zeggen immers, het geloof werd Abraham tot gerechtigheid gerekend. Hoe werd het hem dan toegerekend? Was hij toen besneden of onbesneden? Niet besneden, maar onbesneden. En het teken der besnijdenis ontving hij als het zegel der gerechtigheid van dat geloof dat hij in zijn onbesneden staat bezat. Zo kon hij een vader zijn van alle onbesneden gelovigen, opdat hun de gerechtigheid zou worden toegerekend. En een vader van de besnedenen, voor hen namelijk, die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar ook die ook toetreden in het voetspoor van het geloof dat onze vader Abraham in zijn onbesneden staat bezat. Ja, die woorden van Genesis 15 vers 6, en het werd hem tot gerechtigheid gerekend, die worden hier in Romeinen 4 uitgebreid toegelicht. Het is heel belangrijk om te zien dat geloof wordt gerekend als gerechtigheid. Geloof wordt gerekend als gerechtigheid. Terwijl de zonde, zonde is en zonde blijft. Maar zalig zij wie ongerechtigheden vergeven en wie zonden bedekt zijn. Zalig de man wiens zonde de Heere geenszins zal toerekenen. Dan heb je dan zonde op je kerfstok, maar de Heere rekent je het niet toe. Zalig de man wiens zonde de Heere geenszins zal toerekenen. De Heere zou het wel moeten doen, maar hij doet het niet. En het geloof wordt gerekend als gerechtigheid. Hoe moet ik dat nou zien? Want vaak blijven mensen dan eigenlijk steken bij die zin en begrijpen niet helemaal en het werd hem toegerekend als gerechtigheid. Hoe moet ik dat nou zien? Nou, ik doe een voorbeeld vanavond. Ik haal uit mijn portemonnee hier 5 euro. Ik heb hier een briefje van 5. Ik haal ook uit mijn portemonnee, haal ik een paar munten. Ik heb hier een 2 euro stuk en nog een 2 euro stuk en nog 1 euro. Dat is bij elkaar ook 5 euro, of niet? Ja, dat is ook 5 euro bij elkaar. Mag ik u eens vragen, als u naar dit briefje van 5 kijkt. Is dit briefje van 5 euro ook echt 5 euro in zichzelf? Nee. Het is alleen maar een briefje. Er staat op 5 euro. En ja, ik moet dat maar geloven of niet, maar is 5 euro? Dat briefje dat vertegenwoordigt 5 euro. Kijk ik daarentegen naar deze muntjes. Is dit 5 euro? Ja, dit is in zichzelf 5 euro. Dit is echt de waarde van 5 euro. En als je het verschil wil weten tussen deze 5 euro en deze, dan zou ik zeggen, ga naar een vuur en gooi ze er maar eens allebei in. Dan zal je zien wat echt 5 euro is en wat echt geen 5 euro is. Nou, het briefje verbrandt, daar blijft niks van over, door het vuur wordt beproefd. Maar deze 5 euro, die blijft gewoon in het vuur heel hoor. Als het vuur uit is, kan je ze er ook weer uithalen. Dit is echt 5 euro. En zo is het in mijn leven in vergelijking ook. Ik ben geen 5 euro in munten. Ik ben 5 euro als een briefie. Ik ben eigenlijk helemaal geen 5 euro. Ik ben helemaal niet zo gerechtigd. En ik voldoe helemaal niet aan Gods gerechtigheid. Deze muntstukken van 5 euro, dat ben ik niet. En ik moet me ook nooit gaan verbeelden dat ik die echte 5 euro ben. Nee, ik vertegenwoordig 5 euro. En wat doet nou de Heere? De Heere die ziet naar mijn geloof. En wat doet de Heere? De Heere die rekent dat geloof als gerechtigheid. Het is heel, ik ben zelf van mezelf helemaal geen, voldoe ik niet aan Gods gerechtigheid. En ik ben ook helemaal niet rechtvaardig. Maar God rekent mijn geloof als. Net zo u ook, dit papiertje van 5 rekent als 5 euro. En als ik tegen u vanavond zeg met de brief van 5, van wilt u even wisselen? Want ik wil muntgeld hebben, dan kijkt u even in uw portemonnee en dan geeft u er mij 5 echte eurostukken voor of niet. Dat wilt u dan wel doen, want dit vertegenwoordigt, u rekent dit als 5 euro. Maar het is alleen maar een briefje, meer niet. En zo is het met mijn leven en uw leven ook. Het wordt ons toegerekend. Het is geloof wat de Heer ziet en hij rekent dat als rechtvaardigheid. En zo worden we dat toegerekende, toegerekende rechtvaardigheid. En dat zit vast, dat geloof, aan de opstanding van Christus. Dat je daarin gelooft, dat je niet in God gelooft, dat je niet alleen geroepen wordt, dat je niet alleen gelooft dat de Heer Jezus Christus voor je zonden is gestorven. Nee, dat geloof dat reikt verder. En Abraham die moest ook groeien in zijn geloof. Hij geloofde al lang voor Genesis 15 in God. Hij had Gods roepstem gehoord. Hij was gehoorzaam geworden. En had daarin toegenomen. En hij werd steeds meer gehoorzamer in zijn leven. En God kon zich steeds meer aan hem openbaren. Dat hebben we vanmorgen met elkaar gezien. Hoe hij groeide in zijn geloof. Terwijl Lot daarentegen afnam in het geloof. En zijn geloof bijna helemaal op de achtergrond in zijn leven verdween. Groeide Abraham. En Abraham groeide zo ver, dat zijn geloof zo ver ging, dat hij over het hier en nu heen keek en dat hij ging geloven, er moet een opstanding zijn. als de Heere mij zo wil zetten in dit land en dat mij ten erfdeel wil geven en aan mijn nageslacht, dan moet de Heere in het aanzijn roepen wat nog niet is. Dan moet er een opstanding zijn van mij en mijn nageslacht. Dan pas kan ik genieten van dit vaderland. Dat moet dan veranderen in een hemels vaderland. En zo verlangde hij naar een betere opstanding. En een beter vaderland. Hebben wij in ons leven, als we over deze dingen denken, hoe ver staat dat dan met ons geloof? Heeft de Heere zich al ten volle zich aan ons heel praktisch kunnen openbaren? En hebben wij dat geloof, zoals Abram ook groeide in dat geloof, en als ware over het hier en nu heen keek, en zo in het leven stond, als een vreemdeling, als een bijwoner op deze aarde, ziende op de opstanding, ziende op een hemels vaderland, staan wij er zo ook in, want dat geloof, dat rechtvaardigt. Dat wordt toegerekend, dat is wisselgeld. Dat wordt ingewisseld, dat geloof, voor gerechtigheid. En ja, dat is iets heel persoonlijks, dat kan je eigenlijk niet aan een ander geven. Dat is een zaak tussen God en ons als gelovigen, heel persoonlijk zelf. Maar de Heere verlangt wel dat we zo groeien, dat we dat kunnen gaan bevatten. En dat we als ware gaan bevatten het erfgenaam zijn. Dat we gaan bevatten het zoonschap. En hoe dat aan elkaar vastzit en verbonden is. En Abraham die begon dit te vatten. Abraham die begon dit langzamerhand in zijn leven te begrijpen. Op die rechtvaardiging des geloofs van Abraham, daar volgt dat verbond op in Genesis 15. Waarin God de belofte ten aanzien van de erfenis bevestigt. Want als je in Genesis 15 kijkt, dan lezen we in vers 7. En hij zeide tot hem, ik ben de Heere die u uit Ur der Chaldeeën heb geleid om u dit land in bezit te geven. En hij zeide, Heere, Heere, waaraan zal ik weten dat ik het bezitten zal? Nou, de Heere maakt hem dat dan duidelijk, want de Heer zegt dan, haal mij een 3-jarige jonge koe en nog veel meer, dan sluit God met Abram dat verbond. En waar loopt dat dan uit? Hoe zal hij weten dat ik het bezitten zal? Nou, dat loopt uit in vers 18. Te dien dagen sloot de Heere een verbond met Abraham, zeggende, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de rivier de Eufraat. En al die volkeren, dat zijn er 10, hè, die zich daarin bevinden, ja, die zal hij dan moeten verdrijven. Die 10 volken zullen moeten worden verdreven, zodat Abraham en zijn nageslacht daar zal kunnen wonen. Ja. Israël heeft nooit dat hele gebied van de Nijl tot de Eufraat bezeten. En in de eindtijd zal je ook zien dat wordt dan bezet door 10 volkeren, die je ziet als de 10 tenen in Daniel 2, of als de 10 koningen in Openbaringen 17. Wat interessant is hier, dat in het hoofdstuk er dus 2 vragen worden gesteld. In vers 2, daar wordt die vraag gesteld van, Heere, Heere, wat zult gij mij geven? En in vers 8, Heere, Heere, waaraan zal ik weten dat ik het bezitten zal? Het mooie is dat het antwoord eigenlijk al aan die 2 vragen vooraf gaat. De Heere had gezegd, Abram, ik ben uw schild. En dit was eigenlijk de belofte van Abrams rechtvaardiging. En de Heere had ook gezegd, uw loon zal zeer groot zijn. En dit was eigenlijk de belofte van Abrams erfenis. Heere, Heere, wat zult gij mij geven? En de Heere die bewees het uiterlijk. Hij zegt, tel de sterren maar. Abraham zei, Heere, Heere, waaraan zal ik weten dat ik het bezitten zal? En de Heere die bewees het uiterlijk aan hem door het sluiten van het verbond. Offers die worden gemaakt hier met het doel om een verbond te sluiten. En wat zei de Heere? Toen Abram zei, Heere, Heere, waaraan zal ik weten dat ik het bezitten zal? God zei toen, en hij zeide tot hem, haal mij een driejarige jonge koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif. Hij haalde die alle voor hem, deelde ze midden door en legde de stukken tegenover elkander, maar het gevogelde deelde hij niet. Toen de roofvogels op de dode dieren neerstreken, joeg Abram ze weg. Laten we goed oppassen, wie sluit hier met wie een verbond? Abram sluit hier geen verbond. Nee, God sluit een verbond. God sluit een verbond met Abram. God zei, haal mij. En Abram ging halen. Omdat hij die vragen stelde. Waaraan zal ik weten dat ik het bezitten zal, Heere, Heere? De Heere zei, haal mij. En ook dan gaat hij die dieren allemaal halen. En die offert hij ook. Die deelt hij dan midden door, staat er. En hij legt dus stukken tegenover elkander. Ja, al die stukken, als je daar een studie van zou maken, van dat hele offer. Al die dieren die worden gehaald, die spreken allemaal van dat offer van de Heere Jezus Christus. Maar het zou te ver voeren om op al die driejarige beesten in te gaan. Maar die drie jaar spreken natuurlijk ook van het driejarige optreden van de heiland. Maar het bijzonder is dat als Abram dan die offers heeft gereed gemaakt voor de Heere, in opdracht van de Heere, dan valt hij in een diepe slaap. En gelukkig maar. Abram slaapt in een diepe slaap, terwijl God met Abram een verbond sluit. Daardoor is dit verbond helemaal onafhankelijk van Abram. En is het verbond met Abram ook helemaal onvoorwaardelijk. Toen de zon op het punt stond onder te gaan, viel een diepe slaap op Abram. En zie, hem overviel een angstwekkende, dikke duisternis. En als het dan geschiet, dan leert Abram een belangrijke les, namelijk dat de erfenis, waar hij zo mee bezig is, en het zoonschap en het erfgenaam zijn, dat het alleen bereikt kan worden door lijden. Zijn erfgename openbaart dan God, terwijl hij in die diepe slaap is, zijn erfgename, zijn lijfelijke zoon en diens zonen, wat zal ermee gebeuren? Ja, die zullen door verdrukking heen moeten gaan, door lijden heen moeten gaan. Net zoals God in die verbondsluiting tussen die stukken doorging. Want God gaat tussen die stukken door. En wat lees je dan als God tussen die stukken doorgaat, vers 17. Toen de zon was ondergegaan en er dikke duisternis was, zie een rokende oven met een vurige fakkel, welke tussen die stukken doorging. God ging door die stukken door. En er was als een vurige oven. En ook Israël zou tot de erfenis kunnen komen, maar ze zouden tussen de stukken door het offer als het ware heen moeten gaan. Door zo'n vurige oven, door het oordeel, door de verdrukking heen. Als een vurige fakkel. Daarom lees je ook in vers 12. Toen de zon op het punt stond om te gaan, viel een diepe slaap op Abram. En zie, hem overviel een angstwekkende dikke duisternis. En hij zeide tot Abram, weet voorzeker dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn... in een land dat het hunne niet is. En dat zij hen dienen zullen. En dat die hen zullen verdrukken 400 jaar. Daar heb je die verdrukking. Doch ook het volk dat zij zullen dienen zal ik richten. En daarna zullen zij met grote haven uittrekken. De Exodus. Maar gij zult in vrede tot uw vaderen gaan. Gij zult in hoge ouderdom begraven worden. Het vierde geslacht echter zal hierheen wederkeren, want eerder is de maat van de ongerechtigheid de Amorieten niet vol. Ja, het volk Israël, het volk van Abraham, Isaac en Jacob, moest eerst
door de verdrukking in het land Egypte heen gaan. 400 jaar lang. 400 jaar lang verdrukt. Voordat zij pas die erfenis, dat hemelse Kanaan, dat land vloeiende van melk en honing, in bezit mochten nemen. En straks zal ook het volk van Israël eerst de grote verdrukking door moeten gaan, voordat zij pas deel krijgen aan dat hemelse vaderland, wat Christus in het Koninkrijk der Hemelen straks na zijn wederkomst zal oprichten. En straks ook Abraham door die betere opstanding waarin hij uitkeek, na Christus' wederkomst zal worden opgewekt en zal aanliggen in het Koninkrijk der Hemelen samen met Isaac en Jacob. Ja, zonder kruis is er geen kroon. En dat leert hier Abraham als hij ziet op de erfenis. Eerst het lijden, dan de heerlijkheid. En let hier goed op de volgorde in Genesis 15. Het is eerst het offer wat heen wijst op Christus' offer aan het kruis. Eerst is daar na het offer sprake van die nakomelingen, die zonen in vers 13. Dan is in vers 13 direct sprake dat die nakomelingen van Abraham zullen worden verdrukt. Direct is er sprake van lijden, zelfs 400 jaar, 4 generaties lang. En pas daarna is het met grote haven uittrekken en het innemen van het erfdeel. Dat zal pas in het 4e geslacht geschieden, in vers 16. Ziet u hoe volkomen dit beeld is, hoe de volgorde is? Offer, zoonschap, lijden, erfenis. Dat is de volgorde. En dat is ook de volgorde in ons leven. Het offer van Jezus Christus, deel krijgen aan het zoonschap, daarna het lijden in de tegenwoordige tijd en daarna het erfdeel binnengaan. Een diepe slaap viel op Abraham. Ja, het is zelfs niet een diepe slaap, er staat ook nog bij, en zie hem overviel een angstwekkende, dikke duisternis. Dat is een beeld van de dood. Een beeld van het graf. En symbolisch leerde God hier Abraham dat hij niet bij zijn leven, bij zijn natuurlijke leven, het land zou gaan beërven, maar dat hij in plaats daarvan eerst zou sterven, eerst het graf zou ingaan, eerst in die hele diepe slaap zou komen en dat hij in die angstwekkende, dikke duisternis zich zou bevinden, de doodslaap, om daarna in de opstanding te samen met het beloofde zaad van Abraham, de Heer Jezus Christus, het land te kunnen beërven. Dat hemelse vaderland en deel te krijgen aan die betere opstanding. Je zou kunnen zeggen, in het ontwaken, wat Abraham hier daarna heeft meegemaakt, heeft hij als ware een soort opstanding, zo leek het voor hem persoonlijk, meegemaakt. Natuurlijk kunnen we de vraag stellen, waarom zo lang wachten? Waarom eerst dat lijden? Want dat lees je hier, het offer, daarna de stukken van het offer die links en rechts worden neergelegd, daarna het gaan door de verdrukking, door die oven, 400 jaar lang in Egypte verdrukt worden door de Egyptenaar in de slavernij, voordat Israël pas weer in hetzelfde land waar Abraham nu is, mag terugkeren. Je had er ook kunnen zeggen, Abraham, die had er ook die zonen, die nakomelingen kunnen krijgen. En die 400 jaar hadden we toch ook gewoon kunnen vergeten. Dan had Abraham, Isaac en Jacob en die 12 zonen en die diens kinderen gelijk toch in het land Kanaan kunnen zijn. Ja, deze vraag over het lijden in deze tegenwoordige tijd, die wordt door een ieder gesteld in zijn eigen omstandigheden. En altijd is de vraag, waarom dat lijden in die tegenwoordige tijd? Waarom dat lijden in mijn leven? Waarom die verdrukking? Het is een vraag die er even door is gesteld. En het antwoord is eenvoudig. Het antwoord wordt de Heere gegeven hier. Want hij zegt, het 4e geslacht echter
zal hierheen wederkeren, want eerder is de maat van de ongerechtigheid, de Amorieten, niet vol. De slavernij in Egypte was er niet alleen om het volk Israël discipline bij te brengen, of om een prachtig mooi typologisch beeld van de verlossing van het paaslam uit te beelden, maar het was ook met nadruk om Gods langmoedigheid ten aanzien van die werkers der ongerechtigheid uit te beelden. Want eerder is de maat van de ongerechtigheid der Amorieten niet vol. En zo rekent God. Eerst moet vaak ongerechtigheid volkomen. God wacht in zijn langmoedigheid. Voor hij pas echt ingrijpt en voor er een voortgang weer wordt gemaakt in zijn plan der eeuwen. Ik lees bijvoorbeeld in Daniël hoofdstuk 8. Daniël hoofdstuk 8, vers 23. En in het laatst van een koningschap, als de boosdoeners de maat hebben volgemaakt, zal er een koning opstaan, hard van aangezicht en bedreven in listen. En zijn kracht zal sterk zijn, maar niet door eigen kracht, en op ontstellende wijze zal hij verderf brengen, en wat hij onderneemt zal hem gelukken. Machtiger zal hij verderven, ook het volk der heiligen. En door zijn sluwheid zal hij het bedrog dat hij aanwendt doen gelukken. Hij zal zich in zijn hart verheffen en onverhoeds velen verderven. Ook tegen de vorst der vorsten, dat is Christus, zal hij optreden. Doch zonder mensenhanden zal hij vernietigd worden. Ja. In het laatst van een koningschap, als de boosdoeners de maat hebben volgemaakt, dan pas grijpt God in. Het komt een climax tot een hoogtepunt. En op het hoogtepunt van de ongerechtigheid grijpt God in. Dat deed God hier ook in het geval van Israël. Hij wachtte tot de maat van de Amorieten vol was. Ook in Matteüs 23, als je daarnaar doorslaat, Matteüs 23, vers 32... Dan zegt de Heer Jezus tegen de Farizeeën schriftgeleerden: maakt ook gij de maat uw vaderen vol, slangen adderen gebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der Gehenna? Daarom zie ik zend tot u profeten en wijzen en schriftgeleerden. Van hen zult gij sommigen doden en kruisigen, en van hen zult gij anderen geestelen in uw synagogen en vervolgen van stad tot stad, opdat over u komen al het rechtvaardige bloed dat vergoten werd op de aarde, van het bloed van Abel rechtvaardige tot het bloed van Zacharias, de zoon van Berekja, die gij vermoord hebt tussen het tempelhuis en het altaar. Je zou kunnen zeggen, waarom stuurt God nou al die profeten? Ze worden allemaal vermoord, de een na de ander. Maakt ook gij de maat uw vaderen vol, slangen, adderen gebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel van de Gehenna? Dat is Gods langmoedigheid. God wil nooit het verwijt krijgen dat hij te vroeg heeft ingegrepen, dat hij wat langer had gewacht, dan ze toch wel tot bekering en geloof zouden zijn gekomen. Nee, de Heere wacht tot alles tot zijn climax komt, alle ongerechtigheid. En dan pas grijpt hij in. Zo ook 1 Thessalonicenzen 2. En ik lees deze teksten omdat ook in ons leven, als we dat lijden van de tegenwoordige tijd willen begrijpen, nou, hier lees je steeds over dat lijden, en steeds ook in dezelfde context, zoals het tegen Abram werd geopenbaard, totdat die maat der ongerechtigheid van de Amorieten vol is. 1 Thessalonicenzen 2, vers 14, en er wordt tegen de Thessalonicenzen gezegd, want gij broeders zijt navolgers geworden van de gemeenten Gods, in Christus Jezus, die in Judea zijn, omdat ook gij hetzelfde te verduren hebt gehad van uw eigen volksgenoten, als zij van de Joden, die zelfs de Heer Jezus en de profeten gedood en ons tot het uiterste vervolgd hebben, die goden niet behagen en tegen alle mensen ingaan, daar zij ons verhinderen tot de heidenen te spreken tot hun behoud, waardoor zij ten alle tijde de maat hunner zonden volmaken. De toren is over hen gekomen tot het einde. Tot het einde. Ja, dat is deze situatie, broeders en zusters. De Heere is langmoedig. De Heere wacht. En ja, Gods klok, wat dat betreft, tikt minder snel dan wij zouden willen. En als je nog dieper op die ongerechtigheid, die maat van de ongerechtigheid der Amorieten ingaat, die hier in die tijd nog niet vol is, dan dienen we ons ook te realiseren dat de Bijbel ons ook nog openbaart dat er niet alleen menselijke werkers der ongerechtigheid zijn, maar bovenal dat er ook geestelijke werkers der ongerechtigheid zijn. En met die geestelijke werkers der ongerechtigheid, daar bedoel ik de geestelijke boosheden in de lucht mee. En ook diens ongerechtigheid moet vol worden. En het Bijbelboek Openbaring openbaart ons ook hoe de menselijke ongerechtigheid in de eindtijd, maar bovenal ook de satanische ongerechtigheid, vol wordt, rijp wordt voor het oordeel. En dat dan pas de Heere Jezus Christus wederkomt en ingrijpt. Dan zal pas aan de slavernij van alle verlosten een einde komen. Ook die verlosten die in hun leven geleefd hebben in die hoop en in die verwachting van Abraham en zijn gestorven van Christus, die heeft de sleutels van de dood en het graf. En hij zal allen bevrijden die zich in het graf en in de dood begeven. In die diepe slaap die Abraham hier in Genesis 15 meemaakte. Die angstwekkende, dikke duisternis. Ook Abraham zal dan opstaan. En aanliggen in het koninkrijk der hemelen. Ja, wat betekent dat nou allemaal voor ons? Als je ziet in Genesis 15, op dat offer, op dat zoonschap, op die verdrukking, op dat lijden in de tegenwoordige tijd, en op dat erfdeel, ons erfenis. Nou, dat betekent voor ons, moeders en zusters, wachten. Wachten. En een van de moeilijkste dingen voor de gelovigen is, dat is geloof oefenen en wachten. Geduldig wachten. Abraham moest ook wachten. De belofte van de nakomelingen. Ja, die had hij gekregen in Genesis 15. En ja, dat lijkt maar niet te gebeuren. En de jaren die beginnen te verstrijken nadat die belofte in Genesis 15 nog eens is herhaald. En wat doet ons vlees dan? Het vlees, als we niet goed oppassen, gaat dan Gods langmoedigheid beschuldigen van laksheid. En dan gaan we God in ons leven heel stilletjes verwijten maken. Het vlees denkt dan op een gegeven ogenblik ook nog dat we God maar een beetje een handje kunnen helpen. Het is notabene Gods eigen verbond. Gods eigen onvoorwaardelijk verbond met Abraham. Maar dan denken we net als Abraham dat we de Heer wel een handje kunnen helpen met het realiseren van zijn verbond. Van zijn belofte. En het resultaat is dan altijd een puinhoop in ons leven. 10 jaar had Abraham gewacht. En de beproeving van zijn geloof werd hem een beetje te veel. En werd ook Sarah een beetje te veel. En Sarah zei tot Abraham: zie toch, de Heer heeft mij niet vergund te baren. Ga toch tot mijn slavin. Misschien zal ik uit haar gebouwd worden. En Sarai, de vrouw van Abraham, nam Hagar, de Egyptische, haar slavin, nadat Abraham 10 jaar in het land Kanaan gewoond had. En hij gaf haar aan haar man tot vrouw. Hij had 10 jaar al in Kanaan gewoond en nog had hij geen nakomeling. Het resultaat is de geboorte van Ismaël. Hij neemt Hagar tot vrouw en Ismaël wordt geboren. Nou, daar ben je dan klaar mee.
Want Ismaël, wat is dat voor iemand? Vers 12 zegt dat God zegt, hij zal een wilde ezel van een mens zijn. Nou, daar ben je mooi klaar mee. Als je in je huis een wilde ezel van een mens hebt, die totaal niet wil luisteren, zich enorm moeilijk gedraagt, hè? En dat was Ismaël. En nou, dan zie je wat voor een puinhoop het wordt dan in de tenten van Abraham. Zo is het in de kerkgeschiedenis ook geweest. De kerk heeft altijd gedacht, het koninkrijk gods moet komen op de een of andere manier. Nou, weet je wat we doen? We gaan de Heren een handje helpen. We gaan zelf maar het koninkrijk gods voor de Heren op aarde scheppen. En als we met dat scheppen van het koninkrijk gods klaar zijn, dan mag de Heer wederkomen. Ja. We kunnen zien in de kerkgeschiedenis wat een enorme puinhoop het is geworden in die afgelopen 2000 jaar als de mens God een handje wilt helpen. Maar zo is het ook in ons eigen persoonlijk leven. Wachten. Geduld oefenen. Wachten, leren wachten op Gods tijd. En dat vinden we zo moeilijk. Daarom vinden we het ook zo moeilijk om het lijden van de tegenwoordige tijd voor onszelf in ons eigen leven te aanvaarden. En wetende dat lijden nodig is, want zonder kruis geen kroon, dat die beproeving des geloofs nodig is. Dat God ziet vanuit zijn hemeltroon hoe wij daarmee omgaan. En of wij ons realiseren dat het niet ligt aan het hier en nu, maar dat we geloof moeten oefenen en dat we over het hier en nu, over het lijden van deze tegenwoordige tijd heen moeten zien en moeten zien op het eeuwige. Realiseren we ons dat er een opstanding komt en leven we daar ook echt uit? Beseffen we dat wij ook deel hebben aan een betere opstanding, aan de uitopstanding die uit de doden is? Is het ook zo dat wij, dat we duidelijk voor onze ogen staat, dat wij een beter vaderland hebben, dat wij gezet zijn in die bovenhemelse gewesten? Als dat allemaal zo is, dan realiseren we ons dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet voor niets is. Ik sluit af met Romeinen 8, vers 14, waar we lezen. Romeinen 8, vers 14. Want allen die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen, Abba Vader. Die geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen God zijn. Zijn we nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. Zoonschap, lijden, verheerlijking, erfgenaam zijn. Amen.